We vervolgen vanmorgen de serie over Samuel, God van Samuel, het volk van God Israël. Daarom beginnen we bij hoofdstuk 4 van 1 Samuel en lezen met elkaar daarvan de eerste 11 versen. 1 Samuel 4 vers 1 tot en met 11. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. En ze sloegen hun kamp op bij Eben Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp was teruggekomen, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen. Laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht het vandaar de verbondsark van de heren van de legermachten die tussen de Gerubstroom en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinas, waren daar met de ark van het verbond van God. Het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En ze vluchtten ieder naar zijn tent, want de nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man goedvolk. En de ark van God, die werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Tot zover de lezing van het woord.
De ark,
symbool van Gods aanwezigheid bij zijn volk. Die ark gaat naar de Filistijnen. Dat is het thema voor de verkondiging. De ark gaat naar de Filistijnen. Ik wil twee bewegingen maken met u en met jou tijdens de preek. Het eerste deel is vooral gericht op wat staat er nu eigenlijk en wat gebeurde er toen, de geschiedenis van toen. Het tweede deel van de preek is: kunnen we daar lessen uit leren voor vandaag? Ja, maar hoe dan en welke dan? Dus deel 1, de geschiedenis van toen. Wat is daar gebeurd? Ten tweede, de lessen voor vandaag. Wat kunnen we ermee nu? U kunt zich wellicht voorstellen, en jij ook wel, dat een dominee doorgaans zijn best doet om in ieder geval bij het begin van de preek de aandacht erbij te hebben. En gaandeweg de preek erbij te houden. En dan denk je na over, ja, hoe begin ik nou een relatief bekend verhaal op zo'n manier? ja, dat het ons ook meteen aangrijpt, want dat wil het wel doen. Altijd, in de verkondiging van het woord, maar ook als je thuis de Bijbel leest. Dat je dat verhaal wordt binnengezogen als het spreken van God in jouw persoonlijk leven, maar ook als het beschrijven van een werkelijkheid van lang geleden. En ik dacht, ja, beschrijven. Ja, afbeelden, dat gaat niet. De beamer staat uit. Maar ik dacht, voor jullie jongelui, jullie zijn gewend om films te kijken. Stel je nou eens voor, hè, dat jij mee zou mogen schrijven aan het script van dit verhaal. En dan, dit is de basis en je maakt de vertaalslag van hoe gaan we dat afbeelden. Dan zul je misschien wel films in herinnering hebben die beginnen met het einde. En dan na een hele spannende opening shot en wat beelden daaronder de tekst, als de film verder gaat, 2 maanden geleden. Het begint met hoe het afgelopen is. Nou, als we daar eens mee beginnen, heb je dan niet meteen even een soort gevoel van, wat is dit? Heeft de Heilige Geest dan ook niet meteen even de aandacht voor morgen? Het is lang geleden, maar hoe herkenbaar zijn de beelden? Hoe heftig? Ik zie het zo voor me. Als het beeld scherper wordt ingezoomd. Bedenk er zelf maar muziek bij. 2 mannen, we kennen ze al. Hofni en Pinhas. Beide getrouwd. De vrouw van de een is hoogzwanger. Die is thuis. Maar beide mannen zijn gestorven. Niet door een ziekte, maar waarschijnlijk door het zwaard of een speer. Of overreden in het open veld door een van de machines van de Filistijnse legers, paard en wagen. Door het zwaard, of hoe dan ook, gedood. 2 mensen. 2 vaders. Heftig, hè? Te meer als je naast de film in je hoofd de Bijbel er absoluut bijhoudt. Dit is wat er van komt. Als je het opneemt tegen God en over lijken durft te gaan bij je naaste. Dit is wat er gebeurt. Dat is ook een kant van de Bijbel, gemeente, ook een kant van God die we niet mooier moeten maken dan het is. Die God is nog steeds dezelfde. Als je in het midden van Gods koninkrijk jezelf verrijkt ten opzichte van anderen, niet het beeld van Christus vertoont, niks laat zien van de ontferming van God de Vader, en je gaat over grens op het gebied van seksualiteit, en de moraal, die bungelt er maar wat bij, dan beroof je God van zijn eer, en als daar geen berouw bij komt, en geen inkeer, dan verlies je het voor God. Een beetje 18-plus film. Misschien. De Bijbel is eerlijk. Wat is daar gebeurd? Ik zie dat de camera uitzoomt en dan blijken er niet 2 mannen te liggen, maar 30.000. En we weten vanuit het begin van het boek Samuel dat God een conflict had met het geslacht van Eli en die jongens. En dat Samuel, die grote profeet, al had gezegd, lieve mensen, er is geen begin meer aan, er helpt geen graanoffer, er helpt geen slachtoffer aan, het is klaar, God gaat deze mannen doden. Maar al die anderen dan? Misschien ken je die vragen wel. Bij het lezen van de Bijbel met verbeeldingskracht. Als je die mannen allemaal ziet liggen. Moesten die nou allemaal ook eraan? Omdat God, is dat collateral damage, hè? Bijkomende schade, dat hoort er nu eenmaal bij in een oorlog. Nou, het conflict is wel iets breder dan alleen met het geslacht van Eli. Het boek Samuel, we weten dat, hè, sluit aan bij de richterentijd. Waar steeds dat intense refrein voorbij komt en het volk deed wat kwaad was in de ogen van hun heren. En er was niet één rechter in staat om dat volk zo terug te brengen bij God dat het werd zoals God wilde. Beloofde landsfeer. Overvloeiend van melk en honing. Heftig. Het woord was schaars geworden. God had zich eigenlijk al een soort van teruggetrokken. De lamp brandde nog wel, maar we hoorden de vorige keer, die staat op het punt om uit te gaan. Er is een conflict in het verbond. God had ze zoveel mooie dingen beloofd. En het volk had gezegd, ja heren, natuurlijk, dat gaan we doen. Schouders eronder, we gaan. Maar het lukte niet. Er bleken te veel verleidingen. Er waren te veel karakterzonden. God grijpt in bij zijn volk. Zullen we eens kijken hoe het is begonnen? Ja, met Samuel, dominee, zegt een meisje. Goed zo. Vers 1 staat dat ook. Hè? Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. Maar er zijn knappe uitleggers van de Bijbel die zeggen dat eerste stukje van vers 1, dat zinnetje het woord van Samuel kwam tot heel Israël, dat hoort nog bij het vorige hoofdstuk. He, daar zijn we de vorige keer ook geëindigd. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. En dat woord van de Heere werd door Samuel aan Israël doorgegeven. Dat is het woord. Doorgegeven. En dat woord was niet mooi. We hebben dat de vorige keer gehoord. Ons idyllische plaatje van dat kleine jongetje dat wakker wordt en dan persoonlijk door God geroepen wordt. En dat God zegt, ga maar hele mooie dingen doen voor Israël. Ja, dat is toch wel een soort aan diggelen gevallen toen we hoorden dat Samuel, toen hij eindelijk begreep, God is aan het woord en Eli dat ook snapte, dat die boodschap van God betekende, wat ik al zei, aan het geslacht van Eli, het priestergeslacht, komt een eind. Ik duld het onrecht niet. En je proeft dan alles, doordat er van Dan tot Beersheba, van noord naar zuid, de boodschap verspreid wordt. Israël, denk erom, er gaat iets gebeuren waar jullie oren van tuiten. Een van de ouderlingen vroeg zich af of de kinderen wel zouden weten wat dat betekent, dat je oren ervan tuiten. Daar was ik even van uitgegaan, maar je hoort iets en je denkt, nee, hoor ik het goed? Hoor je het nog een keer? Nee, dat kan toch helemaal niet? Ik geloof er niks van. Nou, dat woord. Dat God zegt, Israël, zo zijn we samen niet getrouwd. Ik ben dezelfde gebleven, maar waar zijn jullie eigenlijk? Moet je je voorstellen, hè? Het spant erom. Er moet nog een koning aankomen. God heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Er gaat iets gebeuren wat verandering brengt. Ondertussen gaat het leven wel door, hè? Komen die ellendige Filistijnen er weer aan. Kan het ook niet helpen, maar lievertjes zijn het niet. Ze komen hier een beetje uit het niets. Hè? En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Ja, die maakten van tevoren geen afspraak. Er was weinig diplomatie in die tijd. En waar is dat wel in tijden van oorlog? Wel voor de pers. Maar het is ingewikkeld, hè? Zeker rondom Israël. Moeten ze weer zich weer verdedigen? Er is al, en dat is het spannende in deze geschiedenis, er is al een soort conflict met God waar ze echt het van moeten hebben, waar ze aan hangen. En dan moeten ze ten strijde trekken tegen de Filistijnen. Nou, ze slaan hun kamp op bij Eben Haezer, steen van hulp, of zoals het onder ons meer bekend is, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Veelbelovende plek om daar je dan te legeren toch, als de vijand eraan komt. Nou ja, we lezen dat de Filistijnen 3 kilometer verderop hun kamp opsloegen bij Afek. En dan, als je dat een beetje historisch gaat bekijken en geografisch, dan blijkt dat Israël dus ook in meebeweegt of ervoor kiest om in de open vlakte de strijd aan te gaan. Dat is of heel dom, of heel moedig, of ze vertrouwen er inderdaad ook echt op van, nou ja, God is met ons. Dat mogen ze ook doen, dat is die al heel lang. Maar de overmoed, gezien het verloop van de geschiedenisgemeente, ligt meer voor de hand. Israël was niet een gewend om in het leger heel veel wagens te hebben. En de Filistijnen wel. Israël was veel meer geoefend in het gevecht, in het gebergte. Dus dat ze hier deze kant op gaan, is misschien ook wel een beetje overmoedig. Dat is een eerste hint misschien van de schrijver. om te laten zien wat het probleem is van Israël hier in deze geschiedenis. Hoe dan ook, ze stellen zich op. En je ziet dat voor je, als je dat nog even in beelden probeert te doen. Het gevecht begint en in eerste instantie denk je, nou, een beetje, het gaat gelijk op. De strijd breidt zich uit, staat er dan. Toen de strijd zich uitbreidde, ja, toen viel het kwartje voor Israël de verkeerde kant op. Israël wordt door de Filistijnen verslagen. Filistijnen doden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Nu zijn de verklaringen die zeggen, ja, dat woordje duizend in het Hebreeuws mag je ook vertalen met groepen. Vier groepen. Nou ja, er zijn niet vier groepjes geweest dan van vier mensen. Ik houd het maar bij 4000. En wie een beetje weet van een man tot man gevecht in een open veld. En je hebt wel eens een oorlogsboek of een oorlogsfilm gelezen. Vreselijk, wat een massaslachting was dat vaak. Moet je voorstellen, dan komt het volk in het kamp terug. De overgeblevenen. Ze komen terug in het kamp. En dan? Dan zijn daar ineens de familiehoofden of de stamhoofden, de oudsten van Israël. Belangrijke mensen. Die dragen verantwoordelijkheid. Ze hebben een enorme klap geïncasseerd. En wat doen ze? Straks stellen we even de vraag, kunnen we een paar lessen leren voor vandaag? Maar het ligt al een beetje voor de hand om dan hier te denken, herken ik ook dat soort situaties in mijn leven? Tegenslag. Het gaat ineens anders dan ik dacht. Er wordt me iets afgenomen of ik kom leeuwen en beren op de weg. En gelukkig leven wij niet zo in tijd van oorlog als toen en daar. Israël vandaag, maar wat is mijn reactie als lijkt alsof het niet gaat zoals God het had beloofd, toch? Het is toch een enorme klap die het volk moet incasseren. Hoe kan dat nou? Wij dienen de levende God. Die heeft gezegd, wie aan mijn oogappel komt, daar kom ik aan. En 4000 man verlies. Ik had gehoopt dat er dan zou staan en het volk ging naar Samuel. Bedunkt, ze erkenden hem al als profeet namens God. Hij was de spreekbuis namens de hemel. God sprak weer een beetje. Wat is dit, Samuel? Of misschien hadden ze naar Samuel moeten gaan, niet met de vraag wat is dit, maar wij weten heel goed, drommels goed wat dit is. God leert ons een les, toch nog wel. Op het nippertje, op de valreep. Omdat hij tot het uiterste wil gaan. Voor mensen die tot het uiterste gaan om hem uit handen te blijven. Zou hier niet misschien nog de escape hebben gezeten voor Hofni en Pinaas? Zij leefden hier nog. Zij hoorden niet tot die 4000 man. Wow, wat is dit? Het is waar wat Samuel had gezegd. God duldt het onrecht niet. Ook niet bij zijn eigen volk. God, wat wilt u hiermee zeggen? Ja, we weten het eigenlijk wel. Hoe vaak hiervoor heeft het volk Israël niet collectief schuld beleden? En heeft God gezegd, niet hand over het hart, maar mijn lieve volk, ik kan jullie niet loslaten. Het zit in mijn goddelijke genen, als ik het even zo mag zeggen, om te vergeven. Maar niet zonder prijs. Nee, het gaat toch net iets anders. Samuel wordt niet geraadpleegd. God ook niet, ze hebben elkaar. Het komt goed, want ze hebben elkaar. Komt het dan goed, gemeente? Ze stellen wel een indringende vraag, vindt u niet? Vers 3 ben ik inmiddels. Waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Door de herziene statenvertaling, althans de mensen die dat hebben vertaald, is gekozen voor een actieve vertaling. Mag ook kiezen voor een passieve vertaling. Hè? Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen laten verslaan? Maar dan nog, of God het nu actief gedaan heeft, of hij heeft het laten gebeuren, hij is erbij betrokken. Dat snappen ze wel. Dus er zit iets in van, tenminste, ja, maar je hart gaat sneller kloppen. Is het dan toch zo? Ik had het al een beetje verklapt, het is niet zo, maar je hoopt het toch? Dat ze dan zeggen, laten wij naar Silo gaan, laten ons buigen voor de Heere, laten wij onze hoogmoed voor hem neerleggen. En dat Hofni en Pinaas door de oudsten zijn naar voren gehaald. We weten heel drommels goed dat God met name met jullie een conflict heeft. Kom. Laten we buigen voor God. Laten we gaan naar hem in Silo. Maar nee. Ze snappen dat er iets aan de hand is. En wat doen ze dan? Bij die tegenslag. Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen. Laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijand. Zo op het eerste gezicht en gehoor. Gewoon als westerling denk je, ja, hebben ze een punt, toch? Jongens en meisjes, kennen jullie dat verhaal? Ken je dat verhaal? Ja, toch? Welke dominee? Welke van al die mooie verhalen in de Bijbel nou van Jericho? Die mega grote stad waarvan de muren zo dik waren dat je met paard en wagen erop kon keren bovenop. Nou, dat is dik, hè? En die muren gingen allemaal in elkaar. Behalve één klein stukje dan. Er stond nog een bordeel op met een rood koordje eruit. Dat had God gezegd. Dat blijft overeind. Als je doet wat ik zeg. Maar hoe zijn die muren nou in elkaar gedenderd? Nou, Israël heeft ze gewoon omver gelopen. Nee, niet er tegenaan, maar zevenmaal eromheen. En wat ging bij het volk Israël voorop? Geen tank. Niet de generaals. Maar de priesters. En wat droegen de priesters? Weten jullie dat? Wat ging er voorop? De ark, hè? De ark. Even goed onthouden. Dus helemaal niet zo gek dat ze nu denken, laten we die kist gaan halen. Laten we hem meenemen. Naar voren. En dan lopen we al die Filistijnen zo omver. Dat heeft God vaker gedaan. Hoe was het ook alweer? Bij het water. Toen het volk voor de Jordaan stond en erdoor wilde. Weet jullie dat nog? Hoe dat ging? God zei, ga er maar door. En de mensen dachten, dat gaat niet. In die maand dat ze er doorheen gaan, is het jaargetijde in Israël dat één kolkende stroom is. Hoe moet dat met al die kinderen en die ouden van dagen? Dat wordt collectief. Red jezelf 1, 2 en 3 en maar afwachten of je aan de overkant komt. En God zegt tegen de priesters, voet in het water. Ja, maar er is nog geen pad. Doe maar. En met de ark voorop. En er kwam een pad. En de kinderen hebben aan de ouders gevraagd, lang na die geschiedenis, hoe zit dat ook alweer, papa? Waarom staan daar 12 stenen? Nou, dat had ik je dat nog niet verteld dan. Jawel, maar ik wil het nog een keer weten. Oh, nou, dat weet je nog, dat weet je toch wel. Toen gingen we door de Jordaan met de ark voorop. Het onmogelijke gebeurt. Als die kist erbij komt waarvan God zegt, dat is het symbool van als ik erbij ben, dan komt het goed. Maar tegelijkertijd, gemeente, was omdat die ark het symbool was van Gods aanwezigheid, die ark opgeborgen achter een dik gordijn, het voorhangsel, u weet het. En er werd zelfs zoveel wierook aangemaakt, lezen we in Leviticus, dat niemand een rechtstreeks zicht kon hebben op die ark. Zo heilig was dat die in de mist zat. En wat te denken van de priesters die naar het heilige der heiligen gingen. Die mensen die kregen er een dunne huid van al dat wassen. En die kregen er een vermoeide rug van al dat aan- en uittrekken van kleding. Voordat je eens een keer daar bij die ark kwam. Heilig, kijk uit! Verpletterend voor de tegenstanders. En bevrijdend voor Israël. En daarom gaat er hier iets mis. Nergens heeft Samuel het woord genomen en gezegd, haal de priesters, breng ze voor mijn aangezicht. Priesters, Neem de ark. Ga voor het aangezicht van mijn volk. Ik zal met u zijn. Nergens lees ik dat. Wat ik wel lees is dat de mensen denken, hé, dat van vroeger, dat ging eigenlijk best goed. Die ark, dat is een toverdoos. Die ark is niet per se God, maar het is vooral, ja, ons trofee. Ze spannen God voor de kar, voor hun wagen. Oh, maar ze vergeten alle voorschriften. De schrijver heeft het of bewust verzwegen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken, of juist gewoon beschreven hoe het is gegaan. Er is geen organisatie zoals God dat had beloofd. Alleen bepaalde priesters mochten de ark begeleiden en aanraken. Het volk zendt boden naar Silo en brengt de verbondsark van de heren van de legermachten die tussen de Gerub stroomt. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinoas waren daar met de ark van het verbond van God. Oh. We weten hoe het afloopt, jongens en meisjes. Zien ze nog liggen, dood. Hofni en Pinoas, die worden hier genoemd. Kom op, die ark mee. Maar niet te snel, deze gemeente. Is het u inmiddels opgevallen dat en die ark 4 keer over verbonden wordt met het verbond? De ark van het verbond van de Heere, de verbondsark. En 2, dat die ook nog eens wordt genoemd de verbondsark van de Heere van de legermachten, van de Heere Zebaoot, die tussen de Gerubs troont. God laat niet met zich spotten, in het verbond niet. Dat is wat hier gebeurt. Hij heeft een geding. En hij gaat ingrijpen. En hij blijft de Heere Zebaoot. Ook als die mensen proberen de ark als een trofee te gaan gebruiken. Bovendien, leer ik hier ook uit, gemeente, denk ik, denk maar mee, dat God er ook een doel mee heeft. Dat dit gebeurt. Ik vind het heel ingewikkeld. Maar God laat het gebeuren. Bij Uzza niet. Als daar het volk ook later, hè, als de ark naar naar de tent van God wordt gebracht, dan kiezen ze voor paard en wagen, althans voor een wagen. En dan zetten ze de ark op een kar. Dat heeft God ook niet gewild. En doordat een van die beesten voor de kar zich verstapt, ze schuift de ark. En dan is daar Uzza, die raakt de ark aan. En Uzza mag dat niet doen en die valt dood neer. Nou, Hofni en Pinoas hier nog niet. Blijkbaar is het ook een collectieve les voor het volk Israël. Dat God niet met zich laat spotten, dat hij dit laat gebeuren en dat hij ze daarmee ook iets wil laten leren. En dan, ik vind het mooi en tegelijkertijd ook treurig tegelijkertijd. Ik snap ze zo goed, gemeente. Die Israëliërs. U niet. Ik snap ze zo goed. Ik denk ook niet dat ze allemaal zomaar God voor een karretje wilden spannen. Het verleden doet weer een beetje mee. Ze verkijken zich op heel veel dingen. Net zoals wij dat kunnen doen. En dan word je enthousiast van de verkeerde acties. Je denkt de kramp die je hebt omdat het niet goed gaat in je leven, in het gemeenteleven, in het leven van de maatschappij, denk je zelf op te lossen en dan met elkaar doe je wat en dan even vlamt het helemaal, toch? Het is toch, ik zei, het is treurig, tragisch en tegelijkertijd ook wel weer een soort mooi. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam. Van hun Heere. Die ark die liet zien dat God ze niet zou verlaten. Dat God altijd over de brug wilde komen als het ging over vergeving door het bloed. Dat God altijd een pad kon banen waar geen pad is. Waar God een vijanden omver zou laten lopen. Die Filistijnen die zien het gebeuren. Maar eerst Israël. Die zien het eerst. Heel Israël heft zo'n uitbundig gejuich aan. Denk nog eens even aan die film. Bedenk daar dat geluid dan bij. Dat de aarde dreunde. Nou komt het goed. Ja, wij kunnen er natuurlijk als een soort exegeet en een boekhouder even bij gaan zitten met zo even op het potlood bijten. Ja, dat is helemaal niet goed. Als je je er probeert voor te stellen dat je erbij zit, kunnen ze niet zomaar allemaal over één kam scheren, gemeente, maar dat is de tragiek. Ze denken dat ze het nu hebben gewonnen. Ze halen God erbij. En de Filistijnen, die denken dat ook. Dat is apart. Ik lees er iets in van wat we ook bij Jona leren. Dat de heidenen soms een voorbeeld zijn, ook voor Israël zelf, dat ze eigenlijk wel heel goed weten wat er aan de hand is. Bij Jona. Dat Jona het probleem is. En dat die heidenen gewoon bang worden en zeggen, wat moeten we doen? We gooien alles overboord. Want dit is een kracht, dit is de God van Israël. Ja, daar moeten we tegen afleggen. Toen de Filistijnen het gejuich hoorden, zeiden ze, wat betekent dat daar in het kamp van de Hebreeën? Met het woordje Hebreeën doet ineens ook heel Exodus en Egypte mee. Weet u wel, de Hebreërs. Oude verhalen. Dat volk dat door God was apart gezet. Dat volk wat door de farao niet te houden was. Dat volk dat door de zee ging en door de woestijn. Die een God had die het onmogelijke deed. Door de ark, door de vuurkolom, de wolkolom. Die dingen die wij als christenen allemaal weten, omdat het met de paplepel is ingegoten. Die dingen wisten ook de Filistijnen. Ze werden bevreesd. En ze zeiden, God is in het leger gekomen. Ik moet even over nadenken. Hoe mooi het ook klinkt, hè? Het klopt niet. De ark is in het leger gekomen. Maar God is daar niet bij. Niet positief bij. God trekt zich terug. Pak die ark dan maar. Als je denkt dat het daarin zit. En je hebt mij niet nodig. En je beseft niet dat ik met jullie een geding heb. Maar je ziet alleen die vijand en je denkt, we pakken ze aan en we pakken de ark. God trekt zich terug. God is niet in het leger gekomen. Maar die Filistijnen denken dat wel. Want die denken altijd zo. Dat zijn altijd de heidense rituelen. We pakken onze rituelen, onze symbolen. Dat is zoals het Israël van God niet bekend moet staan. De rituelen en de symbolen wijzen alleen maar naar omgang en gemeenschap met God. De Filistijnen denken, zoals ze later ook zelf met de ark omgaan. Die ark, dat is God. En die ark die parkeren we tegenover Dagon en die beelden en zo, die zetten we allemaal in een kamertje. Ja, we zullen nog met een glimlach gaan lezen dat die straks behoorlijk op hun snuit gaan, die afgoden, voor de ark. De ark is meer dan een kist, maar God is veel groter dan een kist. Begrijpt u? God komt juist niet in het leger. Maar ondertussen zijn die Filistijnen er wel van doordrongen. Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag, gisteren en eergisteren zeg maar, niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Zie je wel? Ze praten in meervoud. Dat is wat zij denken. Dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. De God van Israël spreek je niet over in enkelvoud, dat moeten er meer zijn. Als je zo machtig bent, dat dachten zij. En ondertussen geef het ze na. Ze gaan niet op de vlucht. Zijn ze ook overmoedig? Nou, dat klinkt niet zo. Ze zijn in ieder geval wel manhaftig. Hoe zeg je dat? Heldhaftig. Filistijnen, vat moed. Wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Voor je het weet ben je slaaf van hen. Dan is het de omgekeerde wereld. Dan dienen zij ons niet, maar wij hen. Wees mannen en strijd. Nou, eerlijk is eerlijk, gemeente. Als je al die uitleg en die ondertiteling die ik erbij gegeven had niet zou weten en je leest door van Genesis in één ruk naar 1 Samuel, dan zou je toch verwachten. En toen streden de Filistijnen en ze werden gigantisch verslagen. En ze vluchtten in ieder naar hun tent. En de nederlaag was zeer groot. Er viel van de Filistijnen 30.000 man voetvolk. Nee. Niet. Zo eindigt de geschiedenis van toen. Hoe aangrijpend. De God van het verbond doet wat hij zegt. En hij laat zich niet voor het karretje spannen van wie dan ook. De ark van God wordt meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas stierven. De God van Israël die tot het uiterste gaat om zijn oogappel te beschermen. De God van Israël die tot het uiterste gaat om zijn oogappel de zonde te vergeven. Is ook de God die mensen die tot het uiterste gaan om zich tegen hem te verzetten. Ook de straf. Punt. Eerste deel van de preek. De geschiedenis van toen. Ja, wat moeten wij hier nu mee, gemeente? Ik dacht eerlijk gezegd, toen ik bij dit hoofdstuk aankwam, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Toen dacht ik, God heeft dat nooit gedacht. Bij mij niet. En bij Israël niet. God weet waar hij aan begint. God wist waar hij aan begon. Met Adam, Eva. God liet niet alleen Abel geboren worden, maar ook Kain. Niet alleen Jacob, maar ook Esau. God gaf het leven aan Jood, en Palestijn, en Filistijn. En hij gebruikt de omgang met mensen niet als ik ben de schepper en ik trek aan de touwtjes en alle mensen zijn trekpoppen. En we zijn allemaal voorgeprogrammeerd. Nee, dat is ook de dramatiek in de zondeval. Dat God een mens geschapen had die tegen hem kon kiezen. En dat er iets in de mensen zit dat ze zelfs een broertje dood kunnen hebben aan hun eigen broer. En te midden van volkeren die denken dan uiteindelijk, we lossen het zelf wel op, we bouwen een toren, we gaan naar de hemel. Komt er een gigantische spraakverwarring. En kort daarna zegt God, ik ga het anders doen. Ik kies voor één volk. En jij ziet hoe dat met dat volk zich ontwikkelt. Zo diep en zo heftig. Dat je merkt het verbond tussen God en Israël. Is echt een lastig huwelijk. Maar voordat God de scheidingspapieren tekent. Ik heb het nog niet gelezen in de Bijbelgemeente dat God dat gaat doen. Wat ik wel lees is dat er Joden zijn geweest die in het verbond van God hebben gezeten en hebben gezegd. Als u niet wil scheiden, ik verlaat u. Dan maar zonder dat het officieel geregeld is. En dan zegt God niet, hier blijven. Ik dwing je. God zegt wel, mijn lieve vrouw. Weet je dan niet meer hoe het begonnen is? Dat niemand je wilde? Dat ik je mooie kleren heb aangedaan. Dat ik mijn hart aan je heb gegeven. Een ring aan je vinger. Weet je dat? Ga je dan toch naar een ander? Dat heeft hij met pijn in het hart gezien. Die God, die komen we hier in dit gedeelte ook tegen. Die niet zomaar bruut besluit, nou ik ga twee mannen doden. Die niet zomaar zegt, dat volk Israël, ach, ik heb er spijt van, waar ben ik aan begonnen, laat maar. Ik laat gewoon 30.000 mensen sterven. Dat zijn de westerse ideeën die wij dan hebben, hoe kan een God dan liefde zijn? Maar het is een verbondsrelatie, gemeente, die op heel veel bladzijden in de Bijbel ons juist een voorbeeld geeft. Als wij zo met elkaar zouden omgaan, in het gezin, in het huwelijk, in de gemeente, in de maatschappij. Als wij zo zouden omgaan met elkaar zoals God met Israël, wat zou dat ervan opknappen? Want dan is het niet alleen maar lief zijn voor elkaar en ondertussen een menigte van zonde op een verkeerde manier bedekken. God is ook een God van recht. Dat is het eerste wat ik hier leer. Mensen aan wie God zich verbindt, zijn veilig als gehoorzaam. En het wordt onheilig, het wordt spelen met vuur als je de inzettingen van God vertreedt. En doet alsof er geen gehoorzaamheid en toewijding nodig is. Je ziet dat bijvoorbeeld in Hebreeën 12, een van de lastigste hoofdstukken voor gereformeerde christenen. Trouwens, misschien Hebreeën 6 nog meer, maar dat terzijde. Hoe zit dat nou precies met als je het geloof beleden hebt enzovoort en dat je dan toch kunt afvallen, doorvloeien? Maar Hebreeën 12 is dat hoofdstuk waarin wordt gezegd dat enerzijds de schrijver zegt het Oude Testament Ja, daar kunnen wij van zeggen. Toen beefde het volk bij de berg en de donder van God kwam er overheen. Ja, dat was heilig. God was een verterend vuur enzovoort. En dan zegt hij, maar wij nu, wij komen tot een andersoortige berg. Wij als Nieuwtestamentische gemeente. Ja, wij hebben het anders voor elkaar door de komst van de Heer Jezus Christus. Dan kunnen wij tot God gaan, hebben wij een vrijmoedige toegang. Maar ondertussen zegt hij, verslap niet, verachter niet in de genade, want onze God is een verterend vuur. Je kunt er de kantjes niet van aflopen. Ook als je van genade leeft. Dat is de eerste les. De tweede les is, als het spannend wordt in ons leven, als wij voor uitdagingen staan als kerkraad, als wij voor uitdagingen staan op je werk als christen in deze maatschappij, als er keuzes van ons worden gevraagd en je hebt ook die strijd tegen de vijand, en het gaat dan ineens anders. Het lijkt wel alsof God je geen zetje in de rug geeft, maar dat hij gewoon je achterover laat vallen en stap terug doet. Als dat gebeurt, hè, ik denk even aan die eerste keer dat ze verloren, 4000. Ben je dan nog zo geloven? Iedereen heeft zijn reflectiemoment op de coronatijd, hoe we daarmee omgegaan zijn. Er kunnen situaties zijn dat je voor grote beslissingen staat. Als kerk in de eindtijd. En als het dan niet gaat zoals wij liever hadden gezien dat het moest gaan, zijn we dan nog zo geloven? Of denken we, oh help, nou gaat het niet goed, vasthouden. We halen een trofee erbij van. Nou ja, welke dingen dan ook. Dan kan zelfs een traditie, een gemeente, een trofee worden waarmee jij het probeert. En waarin wij het met elkaar proberen ten opzichte van de vijand. Maar als we vergeten dat dat het middel is waardoor God werkt en dat het ons moet gaan om God zelf. Wat is geloof? Niet God voor je karretje spannen. Zo moet het. God wil het. Daar is in de kerkgeschiedenis al zoveel mee kapot gegaan. Maar het mag ons juist uitdrijven tot de Heer en zeggen, Heer, leer ons ook als het moeilijk is u te volgen. Wij weten het niet. Maar we willen niet zelf aan de slag. Doe ons uw stem verstaan. We buigen voor u. Zijn we als christen nog echt christen? Durven we ons uit te spreken als een profeet tegenover? Zijn wij een licht van de wereld en het zout van de aarde? Is er in onze gereformeerde gezindte misschien niet een soort dooiigheid gekomen doordat wij dit soort dingen niet meer benoemen, maar wel krampachtig aan een vertaling vasthouden? Weet u nog hoe we het jaar begonnen? Het is bijna voorbij, maar 2 Koningen 18, dat wist u natuurlijk nog wel, dat heeft u allemaal opgeschreven. Daar heeft u gebedspunt van gemaakt. Dat u net als Hiskia de moed zou hebben om de koperen slang desnoods dan maar te vernietigen. Als het een grotere betekenis krijgt dan het moet hebben. Weet u wel, die koperen slang die ook voor dat wonder had gezorgd dat heel veel mensen die gebeten waren door de slang er één keer op konden kijken en genezen zouden werden. Dat op een gegeven moment Hiskia zag bij het volk, dit gaat niet goed. Dat volk is heel erg bezig met Negustan, dat koper ding. Die gaan het ding aanbidden, die gaan het ding heilig verklaren, die gaan met het symbool aan de haal. En Mozes denkt, weet je wat, weg met dat ding. Als het zo moet, zijn we geen volk van God. Zo laat God ook hier in het Oude Testament de ark gaan, weggenomen worden. Is het niet Jezus zelf die heeft gezegd, wie op de tradities gaat vertrouwen, wie staat voor uiterlijke regels zonder inhoud? Wie doet alsof alle dingen die in jouw leven, die je van God gekregen hebt, van jou zijn en die je te pas en te onpas ervoor kunt gebruiken? Ik ga je uit mijn mond spuwen, ik ga de kandelaar wegnemen. Dat zei hij, dat schreef hij aan de gemeente in Klein-Azië, hè? Het huidige Turkije. Er is geen gemeente meer. Iets om over na te denken, gemeente. Dat was het tweede. Het derde, wat ik ervan kan leren. Er komen er nog 2 hoor, daarna. Dus God straft, maar als hij straft, is hij altijd uit op het goede. Wij kunnen deze geschiedenis niet loszien van Gods hele verhaal met Israël. Ook niet als we weten dat straks die koning eraan zit te komen. We weten dat het volk zich straks gaat bekeren. We weten dat God zijn volk niet loslaat. En dat het alleen diegenen zijn die voor het uiterste kiezen en zeggen, ik wil niet. Maar God is een God die in de straf zegt, kom terug, alsjeblieft. Dat is de gekwetste echtgenoot. Dat is de op zijn hart getrapte vader. Die wel straft. En die voor ons gevoel misschien wel eens hard is, maar die dat doet uit liefde. God straft. Waarom? Omdat de eer is weggehaald. God laat zien, wie aan mijn eer komt, krijgt me tegen. Met als doel, kom dan terug. Eer mij weer zoals het hoort. Hoe kunnen we ons tot deze geschiedenis verhouden, gemeente? Nog twee laatste lessen. Hoe zit dat met wat ik aan het begin van de preek al even benoemde? Hoe verhoudt God zich tot het kwaad? Moesten er nou echt 30.000 aan? Natuurlijk, het was breder, het conflict van God. Het was niet alleen maar Hofni en Pinoas en Eli. Hoe kan dat? Hoe kan in het Oude Testament God zo vaak toch ook of actief of passief betrokken zijn bij strijd en oorlog? Moeilijk, hè? Ik las een uitlegger. Zijn naam is Habakuk. Je kunt soms het ene Bijbelgedeelte ook gebruiken om het andere Bijbelgedeelte beter te gebruiken. Het is een hele goede exegeet bij dit gedeelte, Habakuk. Habakuk die zit precies in hetzelfde stramien als waar wij vaak in zitten. Habakuk veel later in de tijd, die ziet dat het ook weer misgaat bij het volk Israël. En dan zegt hij niet van, o Heere, alsjeblieft, help. Denk aan uw oogappel, want ja, wij doen het goede, maar al die mensen om ons heen, die lopen ons onder de voet. Nee, hij kijkt rond op de straten van Jeruzalem en hij zegt, Heere, dat gaat niet goed. We gaan uw inzettingen, die gebruiken we op de verkeerde manier. Het recht struikelt op de straten, de weduwen zijn niet veilig. Het gaat niet goed bij uw volk. Komt u er nog eens wat aan doen? U heeft toch beloofd dat er een rijk van vrede aan zit te komen? U heeft toch uw zoon David gezonden en uit zijn nageslacht zou komen, maar we zien het niet, Heere God. Bij uw eigen volk alleen al niet. Laat staan daar buiten. Dan zegt God, Habakuk, rustig. Ik ga wel wat doen. Heb je wel eens gehoord van de Galdeën? Ja, dat heeft Habakuk. Habakuk heeft gehoord van dat dat een volk is. Nou, als je daarmee te strijden komt, het is nooit leuk in oorlogstijd, maar dat zijn bruten. Dan zegt God, die komen. Dan zegt Habakuk, maar dat wilde ik niet horen. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? U verspreekt zich, Heere God. Dat kan toch niet? U kunt toch niet asociale heidense volken die niks met u hebben gebruiken om uw lieveling te straffen? Ja, zegt God tegen Habakuk, rustig aan. Ik zeg niet dat mijn volk eraan gaat. Dat er niks meer van overblijft. Zet dat maar op een billboard. Ja, dat zegt God niet helemaal, maar dat zouden wij vandaag zo zetten. Schrijf het maar op. Zet het maar aan de kant van de weg, dat als een ieder die er langs rijdt, die kunnen het allemaal zien. Als het oordeel komt, hoef je niet dood te gaan. Ik ben je God. Weet je wat je moet doen? Als een rechtvaardige door het geloof leven. En als je denkt, maar Heere God, waar bent u zelf dan? Niet ongeduldig worden. Als ik vertoef, verwacht mij. Als ik weg blijf, weet dat ik kom. En van Habakuk leer ik, ook bij moeilijke gedeeltes in de Bijbel, dat dat zelfs aanbidding geeft. Al is er geen rund in de stal. Al is er geen vrucht aan de vijgenboom. Al word ik omringd door tegenspoed. En ik denk, ik moet bezwijken. Ik zal nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Hij is de God voor mijn heil. Dat geldt voor Israël, maar voor een ieder die gelooft. En tot slot. Wat leer ik hier ook in, gemeente? Dat God een God is die zo kwetsbaar is, dat de vijand kan denken, nu hebben we. Dat God zich soms laat nemen. Laat overwinnen. Paulus schrijft het in 1 Korinther 2. Hij zegt, als heel die machthebbende kracht daar in de lucht, die boze geesten, als de demonen zeg maar hadden geweten dat God zou overwinnen aan een kruis, dan hadden ze nooit aangemoedigd om Christus te kruisigen. Dan hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Zij dachten klaar. God liet zich als een zwakke God overwinnen en overwon. Als de weggevoerde God. Als Israël in ballingschap zit. Als Israël roept kruisig hem. Is er altijd weer die kant van God dat hij verrassend overwint. Hij kwam met David, hij kwam met Jezus. En zo zeker als hij daarmee kwam, komt het vrederijk voor Jood en Heiden. Ja, nou mijn vaste overtuiging, Armageddon, het zit eraan te komen. Er zal nog een strijd worden gevoerd op de vlakte. Het zal nog een keer helemaal hevig losbarsten. Maar tot die tijd is de christelijke gemeente geroepen. En ik mag u daarin voorgaan. Wij mogen de jongere generaties daarin voorgaan. Als broeders. Wij sluiten onze ogen niet voor wat er gebeurt. Wij zien het allemaal gebeuren, maar wij weten ook. Degenen die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Open onze ogen, heren, dat wij zien dat u, de Heere van de hemelse legermachten, uw koninkrijk liet komen, dat komt. En uw koninkrijk laat baanbreken. Tot op het Rijk van Vrede. Wat kun je daar naar uitzien, gemeente? Te midden van alle oorlog en ellende. Eenmaal komt die dag. Eenmaal is er de laatste dag van een oude aarde. Daar tikt het klokje niet. Daar is het duizendste jaar voorbij. Daar is de tijd verdwenen. De zee is van glas. Het lam dat op de troon zit regeert. Daar zal het vrede zijn. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 27. Daarvan het tweede vers, 27 vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer.